onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij willen u samen zingen uit de morgenzang, het derde en het zevende vers. Uit de morgenzang zingen wij het derde vers, dat wij ons ambt en plicht, o Heere, getrouw verrichten tot uw eer. Dat uw gunst ons werk bekroon, uw geest ons leidt en in ons woont. En ook het zevende troost allen, die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart. Maak ons in tegenspoeden stil, hoor ons, o God, om Jezus wil. Derde en zevende uit de morgenzang. Aan ons zal worden voorgelezen uit de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen, uit het eerste hoofdstuk, de versen 12 tot en met 26. De schriftlezing voor vanavond vinden we in Filippenzen 1, begin bij vers 12 en eindigt na vers 26. Vooraf doen we met de kerk der eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna we zingen uit 143... Tiende vers, 143 vers 10, zingen we nadat de geloofsbelijdenis gelezen is, en ieder spreekt daarbij in zijn hart al dus.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemeen christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Genoemd Filippenzen 1 te beginnen bij 12e vers tot met vers 26. En ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij is geschied meer tot bevordering van het evangelie gekomen is. Alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis en aan alle anderen. Dat het merendeel der broederen in de Heere door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende, overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. Sommigen preken ook wel Christus door nijd en twist, maar sommigen ook door goedwilligheid. Genen verkondigen wel Christus uit twisting, niet zuiver, menende aan mijn banden verdrukking toe te brengen. Doch deze uit liefde, terwijl zij weten dat ik tot verantwoording des evangelies gezet ben. Wat dan? Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, hetzij onder een deksel, hetzij in der waarheid verkondigd, en daarin verblijd ik mij, ja, ik zal mij ook verblijden, want ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal door uw gebed en toebrenging des geestes van Jezus Christus, volgens mijn ernstige verwachting en hoop, dat ik in geen zaak zal beschaamd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid gelijk allen tijd, alzo ook nu Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam, het zij door het leven, het zij door de dood. Want het leven is mij Christus, en het sterven is mij gewin. Maar of te leven in het vlees, hetzelfde mij oorbaar zij, en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word van deze twee gedrongen, hebben de begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat is zeer verre het beste. Maar in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. En dit vertrouw en weet ik, dat ik zal blijven en met u allen zal verblijven tot uw bevordering en blijdschap des geloofs, opdat uw roem in Christus Jezus overvloedig zij aan mij, door mijn tegenwoordigheid wederom bij u. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, we zingen nu samen op Psalm 119, het 7e en ook het 33e vers. 119 vers 7, ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld en vlijtig onderwezen. En vers 33, gij hebt veel goeds bij uw knecht gedaan, hem naar uw woord gered uit al zijn noden. 7 en 33 uit 119. gemeente onder de inwachting van de leiding en het licht van s Heeren Geest, hoop ik vanavond u het woord Gods te mogen prediken vanuit het gedeelte dat ons is voorgelezen uit Filippenzen 1. En als tekstwoord lezen we opnieuw vers 21. Filippenzen 1, vers 21. Want het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. Tot zover ons tekstwoord Paulus over leven en sterven. Belangrijke onderwerpen, hè? Hoe denk je over het leven? En hoe denk je over het sterven? En hier hebben we een getuigenis van Paulus, een man, mag ik gerust zeggen, vol van de Heilige Geest. Hoe hij denkt over leven en sterven. Paulus over leven en sterven. Drie gedachten. In de eerste plaats, zijn leven is dienen. In de tweede plaats, zijn leven is Christus. En ten derde, zijn sterven is gewin. Dus Paulus over leven en sterven. Eerst zijn leven is dienen. Nou, ouderen, dat hoef ik eigenlijk niet toe te lichten. Hè. Zijn leven was een en al dienstbaarheid. Jongens, meisjes, jullie weten dat wel. Hè. Als er een zendingling was, een apostel die gearbeid heeft in de dienst des Heren, dan is Paulus dat wel geweest. Zijn leven is dienen. Toch zegt hij dat niet in onze teksten. Dat zegt hij niet van zichzelf. Hij zegt, mijn leven is Christus. Dat is onze tweede gedachte. Dat vindt hij fundamenteel. Zijn leven is Christus. Daar moeten we op letten wat dat betekent. En het derde, dat is ook wat, hè. Zijn sterven is gewin. Moderne mensen, die pijnlijden, die denken dat, hè, dat hun sterven gewin is, dan zijn ze daar tenminste van af. Nou ja, dat is in zekere zin natuurlijk ook wel waar. Maar, wat Paulus bedoelt is heel iets anders. Hè. Het sterven gewin, eeuwige winst bij God, moeten we ook opletten in onze derde gedachte. Paulus over leven en sterven, zijn leven is dienen. Zijn leven is Christus, zijn sterven is gewin. Paulus, ja, was eigenlijk een dienstbare jongeman. Tenminste, dat dacht hij. Hij was ongetwijfeld een intelligente knaap. Hij kwam uit Tarzen, daaronder in Turkije. Daar stond zijn wieg en daar is hij opgegroeid. En toen is hij misschien wel gaan logeren bij zijn tante. Hij had een tante in Jeruzalem. In elk geval heeft hij theologie gestudeerd. En daarbij verkeert, zo noemt hij dat zelf, aan de voeten van Gamaliel. Nou, Joodse leerlingen zaten aan de voeten van hun leermeester, hè, zo is dat natuurlijk een uitdrukking. Dus hij heeft les gehad van, heeft college gevolgd bij Gamaliel. Dat was toen de tijd wel een van de meest bekende professoren theologie in de Joodse godgeleerdheid. Een fariseer uit de fariseeën, zo noemt hij zichzelf. Dus een hele voldragen en volgeleerde fariseer. En Gamaliel was zijn leermeester. En zo heeft Paulus daar verkeerd. En in die fariseese godsdienst was hij heel ver gevorderd. Heel actief ook. En daar wilde hij werkzaam in zijn. Hij dacht God te dienen in zijn ijver. Goede werken, dat was een fariseer, hè. Op tijd aalmoezen geven. En in voldoende mate. Op tijd bidden, ook als dat zo gebeurde, dat dat uitkwam, dat je op de gebedstijd op straat liep, dan ging je maar op de hoek van de straat staan bidden, want bidden moest, hè? Heel nauwgezet, de regels in acht nemen van bidden, van aalmoezen geven, van het woord onderzoeken, van de regels leren uit je hoofd en nazeggen en nazeggen en nazeggen en daarna leven natuurlijk, hè? Niet stelen, niet liegen, nou noem het maar op, hè. Heel wettisch leven. En zo dacht hij heel dienstbaar te zijn. Hij dacht, dat vraagt God van mij en dat doe ik. Dat doe ik met al mijn krachten. En dat doe ik, daar zet heel mijn hart op. En dan kreeg bij hem een hele toegespitste, wij zouden zeggen extreme vorm, maar in het fariseïsme wel denkbaar. Want in de tijd dat Paulus zijn studie ging afronden was, zoals ze dat in die dagen noemden, de Joden verachtelijk, de sekte van Jezus van Nazareth in opkomst. En dat ergerde Paulus, Saulus moet ik zeggen, want zo was zijn eigenlijke naam. Dat ergerde Saulus, want dat gebeuren van Jezus van Nazareth deed afbreuk aan wat hij vond, de echte Joodse godsdienst. Dat deed afbreuk aan het fariseïsme, dat deed afbreuk aan God en zijn dienst. En hij wilde nou juist God dienen op de manier van het fariseïsme. En dus ging hij Jezus vervolgen. Nou ja, dat zal hij zelf nooit zo gezegd hebben. Hij ging de christenen vervolgen, de volgelingen van Jezus, want hij geloofde niet in Jezus. Dat Jezus een mens geweest was, ja, goed dan, maar verder niet. En zo ging hij vervolger worden. Misschien moet je wel zeggen, een uitnemende vervolger in de ogen van het Sanhedrin. Brieven van de hoge priester, we kennen zijn geschiedenis. En dat was zijn leven. Onze eerste gedachte, zijn leven was dienen. Ja, in zijn blindheid, in zijn zelfzuchtige godsdienst, was dat dienen. Heel dienstbaar zijn aan het fariseïsme. Heel dienstbaar zijn aan het Sanhedrin, heel dienstbaar zijn om christenen uit te roeien. Aangrijpend, hè? Wat kan een mens verblind zijn? Nou, dat kunnen we wel een beetje plaatsen. Jihadisten van de islam, hè? Die blazen zichzelf wel op. Want dan zijn ze dienstbaar en dan volgt het Walhalla wel met allerlei geneugten, denken ze dan. Dat is ver weg. En daar staan wij ver vanaf. En we verafschuwen dat, dat is goed. Dat is terecht. Maar laten we ook ons eigen hart onderzoeken. Of ons hart zuiver is. In het oog van God. In ons dienen van onze Schepper. Want we moeten wel eerlijk zeggen. Dat we dat door onze zonde en zondeval helemaal kwijt zijn, hè. En daar is Saulus van Tars in één klap achtergekomen. Dat is schokkend geweest voor die man. Een aardbeving gelijk. We kennen de geschiedenis uit Handelingen 16 van die stokbewaarder, hè. Dan zeggen we, er was een aardbeving nodig om die man tot bekering te brengen. Nou, geloof niet dat dat helemaal waar was. Aardbeving, dat was een omstandigheid. Maar ik denk dat hij door woord en geest tot bekering gekomen is. Dat is Saulus van Tarsus net zo gebeurd. Kwam een licht uit de hemel? Nou, ja, nee. Jezus verscheen hem op de weg. En toen viel hij verblind neer. Dat maakte zo'n ontzaglijke indruk. En wat hij nog nooit gedaan had. Hij ging aan Jezus een vraag stellen. Hebt u het wel eens gedaan? En hij ging aan Jezus een hele wezenlijke vraag stellen. Wie bent u? En nog een vraag. Wat wilt u dat ik doen zal? Zijn dat zo vragen? In uw gebed. In jouw gebed. Heere, wie bent u? Want de mens weet het uit zichzelf niet. Daar is Gods woord voor nodig en zijn geest toe nodig. En die wondere dingen zijn gebeurd in dat leven van Saulus van Tars. Daar kunnen we natuurlijk een heleboel dingen over zeggen. Dat is vanavond de bedoeling niet, dat begrijpt u. Nog één ding. De Heere heeft hem stilgezet in zijn waan. Dienstbaarheid. En in één keer was dat weg. Doordat Christus verscheen in zijn leven. En God werkelijkheid werd. Werkelijkheid werd. Hij had een waanidee van God. Dat kan een mens hebben. Met de Bijbel in de hand. Met teksten in zijn hoofd. Met theologie in zijn verstand. Waanideeën van God. Zou het van nature allemaal niet hebben. En dat haalt de Heer weg. En toen werd hij met blindheid geslagen. Hij schrok zich wezenloos. 3 dagen. Niet eten, niet drinken, dan ben je wel verweest. Hè? Zo is het gegaan. En toen behaagde de Heere zijn zoon in hem te openbaren. Galaten 2 staat dat. Toen, ik denk dat dat geweest is toen die Ananias kwam, weet je wel. En die mocht hem het evangelie verkondigen. Want daar zat een zondaar verslagen in Zakkanas. In verlegenheid, in geestelijke armoe. In geestelijke blindheid, in eigen oog. Dat denk ik. In eigen oog een goddeloze. Een verschrikkelijke overtreder. Want hij had Jezus vervolgd. En zijn kinderen. En daar zit hij dan. Een veroordeelde. En dan mag Ananias hem het evangelie verkondigen. En dan behaagt het God zijn zoon in hem te openbaren. Daar leert hij dus Christus kennen door het geloof. Als zaligmaker. Want eigenlijk, 3 dagen daarvoor, toen op de weg naar Damascus dat gebeurde, toen kwam hij Jezus al tegen. Maar toen heeft Jezus zich niet zo als zaligmaker vertoond, want hij werd verslagen van hart en verbroken van geest. Toen zag hij meer het richterlijke, de grote afstand, het verschrikkelijke van zijn leven. En toen op die 3e dag, toen behaagde het God Christus, de zaligmaker, in zijn liefde, in zijn genade, in zijn zaligmaken, in hem te openbaren. En toen kreeg hij ook roeping om prediker te worden. Toen ging hij van ganser harte God dienen naar zijn woord. Nou, we weten hoe dat gegaan is. Hij is prediker geworden van het eeuwige evangelie bij uitstek. Dat vat ik eigenlijk heel kort samen. Er is in de Bijbel geen persoon bekend die middelijkerwijze zoveel gemeenten gesticht heeft en op zoveel plekken het evangelie gebracht heeft. Hij was vol ijverig. En hij liet zich door niets weerhouden. Hij is 5 keer, zegt hij zelf, gegezeld met 39 gezelslagen. Dat ging hard toe. Maar dat was voor hem geen belemmering om de volgende dag weer het evangelie te prediken. Hij is gestenigd, wordt dood opgenomen, schipbreuk meegemaakt. Nou, wat allemaal niet, hè. Twistgesprekken, gevangenissen. En hij ging maar door. Want hij had 1 grote liefde. God in Christus. Nu was het echt. Nu was het waarheid. En als dat je hart vervult. En dat kan. Gebeurt vandaag nog. In de bekering van een zondaar, van een oudere, van een jongere. Gebeurt nog. Dat de liefde Gods in Christus het hart inneemt. Maar dan wordt een mens heel klein. Dan wordt hij in eigen oog zondaar voor God. Dan wordt hij een vrager. Dan wordt iedereen die van genade leven moet en leven mag. En dan wil hij van harte de Heere dienen. En ik weet het zeker, dat is waar. Dan hoeft niet iedereen zendeling te worden of evangelist of dominee. Maar toch wel de Heere dienen. En dat deed de een op die manier en de ander op die manier. Hè? Vrouwen deden dat ook. Wat was Tabitha dienstbaar in de gemeente met allerlei goede werken. Maar ze was geen predikster. Nee, dat niet. Maar ze was wel uitermate dienstbaar. Paulus zijn leven was dienen toen echt. En dat zegt hij van zichzelf. Ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen, zegt hij in 1 Korinthe 15. Doch niet ik, maar de geest Gods die in mij is. Voelt u? Zo heeft hij gediend. Niet ik. Voorheen was het ik, de fariseer. En nu is het niet ik. Want, dat moet hij eerlijk zeggen. Het is Paulus die plant, Apollos die nat maakt. Maar het is God die de wasdom geeft. Want als God er niet in meekomt in de preek van Paulus, in de preek van Apollos, en werkt het niets goeds uit, dan zal het straks nog tot eeuwig oordeel strekken. Maar als de geest van Christus erin meekomt, dan dient het, die prediking, tot de verheerlijking van God en het heil van zondaren. Zo is Paulus dienstbaar geworden. Wat heeft hij veel gepreekt. En toen kwam hij in de gevangenis terecht. We kennen de geschiedenis wel, hè. Gevangen genomen daar in Jeruzalem. Toen hij daar met een ander samen in de tempel was. En ineens daar herkenden ze hem. En daar werden ze haatdragend. En ze zouden hem gestenigd hebben. Maar de Romeinse hoofdman kwam er overheen en heeft hem weggerukt uit het geweld der Joden. Toen kwam hij in de gevangenis, eerst in Jeruzalem, dan in Caesarea, dan in Rome. Waarschijnlijk is hij daarna nog weer een poosje vrij geweest en dan weer in de gevangenis in Rome. Moeilijk. Als je in de gevangenis komt, als evangeliedienaar en zo graag de Heere wil dienen. Of niet? De duivel dacht, nou is het gebeurd. Met die apostel bij uitstek, want dan zit hij in de gevangenis. Daar heb ik zijn mond gesnoerd. Maar dat liep anders. Want juist vanuit de gevangenis heeft Paulus de meeste brieven geschreven. En hij heeft wel 10 brieven geschreven die door de leiding van de Heilige Geest een plek hebben gekregen in de Bijbel. En wat zijn die brieven dienstbaar geweest bij de kerk al bijna 2000 jaar lang. Dienstbaarder dan de vele preken en evangelisatiebijeenkomsten die Paulus geleid heeft in Turkije, in Griekenland, tot in Rome toe. Dat is ook dienstbaar geweest, uitermate dienstbaar door de Heilige Geest. Om gemeentes te stichten, om mensen tot bekering te brengen, toen, in die tijd. Maar door zijn brieven. Die zijn tot stichting geweest voor de kerk der eeuwen, al bijna 2000 jaar lang. En misschien bent u er wel uit onderwezen. In de weg der zaligheid. In de weg van godskennis, zelfkennis en Christuskennis. Dat kan toch? De Heer onderwijst zondaar uit het Oude Testament, dat gebeurt. Onderwijst zondaar uit de evangeliën, dat gebeurt. Maar ook uit de brieven, toch? En wat zijn die brieven dan dienstbaar geweest? Ook om de leer die naar de godzaligheid is, goed onder woorden te brengen in de kerkgeschiedenis. Want juist dan is de Romeinenbrief bijvoorbeeld zo van onzegbare betekenis geweest. Door de eeuwen heen. Wat heeft de duivel zich vergist? Die dacht, ik moet die prins der predikers in de gevangenis zien te krijgen. Zijn mond snoeren. Dan kan hij niet meer onder heidenen het woord prediken. Nou, inderdaad, zo letterlijk kon hij dat niet meer. Maar wat heeft hij veel dienstbaar mogen zijn door de woorden die hij opschreef. En de Heilige Geest inspireerde hem. En zo mag hij spreken vanuit het woord tot aan het einde der dagen toe. Dienen is zijn leven. In het tekstverband schrijft hij daar ook over. Waar onze schriftlezing begon, daar zegt hij, ik wil dat geweet, broeders, dat hetgeen aan mij is geschied, meer tot bevordering van het evangelie gekomen is. Wat is er met hem gebeurd? Hij is in de gevangenis terechtgekomen. Hij schrijft de brief aan Filippi, daar heeft hij ook in de gevangenis gezeten, heel kort. Maar toen is dat wonder gebeurd van die aardbeving met de bekering van die stokbewaarder. Maar later, dan komt hij in de gevangenis in Rome en van daaruit schrijft hij deze brief. En dan schrijft hij aan de gemeente van Filippi en dan zegt hij, dat moet u weten. Hij zegt in vers 13, mijn banden in Christus openbaar geworden in het ganse rechthuis en aan alle anderen. De mensen praten erover. Daar zit een man in de gevangenis, niet omdat hij een dief is of een moordenaar of een oproerkraaier, maar omdat hij Christus predikt. Dat is bekend geworden. En dat weet iedereen in het rechthuis. In het gevangenhuis. En daarbuiten weten ze het ook nog. Daar zit nu een gevangene. Dat is geen misdadiger. Maar dat is een prediker van Christus. En het merendeel, zegt hij in 14, van de broeders en de heren, heeft door mijn banden vertrouwen gekregen en spreekt nu meer onbevreesd en overvloediger het woord. Wonderlijk toch, hè? Je zou denken, als de dominee in de gevangenis gegooid wordt, dan wordt de gemeente schuchter en bang. En dan durven ze niet meer. Maar hier ging het net omgekeerd. Misschien is dat aanvankelijk wel het gevolg geweest. Maar Paulus krijgt zoveel vrijmoedigheid in de gevangenis om te prediken. En hij had een bijzondere positie in die gevangenis. Want de gevangenisbewaarders wisten wel dat hij geen misdadiger was. Dus hij moest wel in de gevangenis blijven. Hij zat zelfs met een ketting geketen aan een soldaat. Dus hij kon echt niet vluchten. Dat ging niet. Maar hij mocht wel mensen ontvangen. In de gevangenis. En hij mocht met die mensen ook vrijelijk spreken. En dat heeft hij gedaan. Mensen uitgenodigd. Schrijvers uitgenodigd om uit zijn mond de brieven op te schrijven. En zo was het algemeen bekend. En de gemeente van Rome krijgt door wat ze van Paulus horen nog meer vrijmoedigheid. Om onbevreesd met buren en collega's en mensen te spreken over Christus. Zijn gevangenschap is tot bevordering van het evangelie. Door zijn brieven, door zijn gesprekken, maar ook doordat andere mensen door hem gestimuleerd worden om met vrijmoedigheid over het woord van God te spreken. En dan zegt hij iets opmerkelijks in 15 en 16. Sommigen prediken Christus, spreken over Christus door nijd en twist, maar sommigen door goedwilligheid. Dus onder, zeg maar even, de gemeenteleden komen er uit twee stromingen. Sommigen die kunnen eigenlijk niet goed hebben dat Paulus, al is hij dan uitgeschakeld en zit hij in de gevangenis, toch zoveel genoemd wordt en zoveel navolging krijgt. En die schimpen wat op Paulus. En zeggen, nou ja, je weet ook niet goed waarom hij in de gevangenis zit. Erg, hè? Dat je zo onder een deksel, door nijd en twist, toch wel bekendheid geeft aan de naam van Christus, aan het woord van God. Maar het gebeurde eigenlijk slecht. Niet goed, niet zuiver, zegt hij. En dat doen ze. Sommigen doen het uit liefde, staat er in 17, terwijl ze weten dat ik tot verantwoording van het evangelie bezet ben. Maar anderen doen het, zegt 16, uit twisting, niet zuiver, meende zo aan mijn banden verdrukking toe te brengen. Erg, hè? Dat de christenen zijn die Paulus eigenlijk nog een beetje willen kwetsen. En wat zegt Paulus als conclusie? 18. Nochtans wordt Christus op beide manieren, het zij onder een deksel, het zij in oprechtheid, verkondigd. En daarin verblijd ik mij. Ja, zal ik mij ook verblijden. Wat is die man dienstbaar, hè? Dan zit hij in de gevangenis. En dan worden er nog kwaaie dingen over hem gezegd. Maar ach, daar stoort hij zich maar niet aan. Want hij heeft één levensdoel. Als de naam en de zaak van Christus maar voortgang heeft. En al doen sommigen dat onder een deksel, dat is niet goed. En daar doen ze ook geen goed mee in zichzelf, op zichzelf, naar zichzelf. Maar de zaak van Christus krijgt voortgang. Wat denkt die man ruimhartig, hè? Was hij altijd zo ruimhartig? Nou, hij kon ook mensen die hem in de steek lieten wel eens scherp bestraffen. En mensen die een beetje anders de dingen zeiden dan hij, scherp terechtwijzen. Maar hier is hij zo mild. Als de naam van Christus maar voortgaat. En of dat dan een beetje krom gebeurt. Of zelfs wat met twist en nijdigheid gepaard gaat. Ik zal me er maar niet aan storen. Want die naam moet voort. En dat woord moet uitgedragen worden. Ootmoedig is deze man. En dienstbaar. En zo zal zijn gebed geweest zijn. Of de zaak van Christus bevorderd mag worden. Want ik weet, zegt hij in 19, dat dit mij ter zaligheid gedijen zal. Door uw gebed. En toebrenging van de Heilige Geest. Nee, hij geeft zichzelf niet roem en eer. Ik ben nog dienstbaar, mijn naam is nog dienstbaar, helemaal niet. Maar het zal wel tot zaligheid strekken. Door uw gebed, Filippenzen, bidden jullie nou veel. Moeten wij ook doen. Voor het zendingswerk. De arbeid onder de Joden. Voor het kerkenwerk. Maar veel bidden. En niet letten op wat een ander verkeerd doet. Of wat een ander misschien iets anders zegt. Maar bidden. Dat die zaak van Christus voortgang hebben zal. Dat is belangrijk, zegt hij. Uw gebed. En de toebrenging des geestes. Jazeker. Want Paulus kan geen mens bekeren. En geen één prediker kan dat. Een goeie niet. En een kwaaie niet. Maar dat kan alleen de Heilige Geest. En die toebrenging des geestes. Uit Christus. Daar gaat het om. En daar moet ons gebed bedelende om zijn. En dat werk, dat begeert hij. Dat dat zo gaat. Maar volgens mijn ernstige verwachting en hoop. Dat ik in geen ding zal beschaamd worden. Maar dat in alle vrijmoedigheid gelijk altijd als ook nu. Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam. Het zij door het leven. Het zij door de dood. Als dat lichaam van Paulus dienen mag. Om de zaak van Christus en van God meer bekendheid gegeven. Nou ja, of dat dan door de dood moet, marteldood, of dat het door het leven, door preken en brieven schrijven moet. Dat is goed, als het daartoe maar dienen mag. Want het leven is mij Christus en het sterven gewin. Zo komt hij tot zijn kijk op leven en sterven. Leerzame, word je klein van me. Dan zeg je, wie ben ik dan toch? Wat heb ik dan met mijn leven voor? Hoe steek ik daarin? En hoe kijk ik tegen sterven aan? Laten we het eens overdenken. Laten we het meenemen. Tot in de binnenkamer. Tot voor Gods aangezicht. In zelfonderzoek. Hoe is mijn leven? En hoe zal mijn sterven zijn? Leven is Christus, zegt hij. En het sterven gewin. Maar, of te leven in het vlees, let op hoe hij dat zegt. Want hij leeft naar de ziel absoluut. Ook bij het sterven, die ziel gaat wel voor in het leven, om Jezus wil. Daar is hij niet bang voor. Maar leven in het vlees, dus als aards mensje op aarde blijven, dat bedoelt hij. Of dat nou de bedoeling is, maar dan zegt hij, hetzelfde mij oorbaar zijn wat vruchtbaar is. Daar gaat het om. Wat is vruchtbaar? En wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word van deze twee gedrongen. Hebben de begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Dat is zeer ver het beste. Waarom? Dan houdt het zondigen op. En dat heeft Paulus altijd in zijn hart zitten. Ik, ellendig mens. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En dat overwint hij maar niet. En daarom bidt hij. Door Jezus Christus. En dat is het beste. Dat lichaam der zonde en des doods af te leggen. Dan is hij eeuwig bij Christus. Maar, zegt hij, in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. En ik vertrouw en weet dat het zo zal zijn. Wat is die man dienstbaar? Hij acht op niets. Zelfs niet op zijn heiligste begeerte. Ontbonden te worden. En met Christus te zijn. Hij acht op niets. Als de wil des Heren. En de zaak van zijn koninkrijk. Maar voortgang heeft. Hoe is ons leven? Hoe zijn wij dienstbaar? Ach, laten we elkaar maar niet beschuldigen van dit of van dat. Of over elkaar gering denken, daar hebben we niets aan. Maar het gaat over onszelf. God dienen naar zijn woord. Dat is scheppingsopdracht. En we weten allemaal uit kracht van opvoeding en belijdenis. Daar brengen wij niks van terecht in onze zondige natuur. Helemaal niks. Dan zijn we misschien op een andere manier maar aan Paulus in zijn eertijds gelijk. Zelfgemaakte dienstbaarheid. En daar walgt de Heer van. Zo erg is het. En wat hebben we dan nodig? Dat oprechte geloof en die ware bekering, die nieuwe geboorte, afgebracht van jezelf, geworteld in Christus. Dan alleen zal er echte dienstbaarheid zijn. En dan nog, kinderen Gods, wat kan ook een kind van God toch niet dienstbaar zijn? David was zeer dienstbaar, absoluut, maar soms ook niet. Soms dan was de hoogmoed daar. Denk alleen maar aan de volkstelling. Of de wellust, u begrijpt het wel, hè. Wat heeft ook een kind van God daarin? Zuivering nodig. En richting geven nodig. Door de geest van Christus. Want hij, Christus bedoel ik, heeft altijd volmaakt God gediend. Uit een volzalig gemoed. Hij heeft altijd zijn kerk gediend. En uit hem alleen is het dat ook Paulus dienen kan en dienen mag. O, wat is het nodig te dienen uit kracht die hij verleent. Laten we ons onderzoeken en vragen om die geest van dienen uit Emmanuel. We gaan naar onze tweede gedachte. Het ging eerst over zijn leven is dienen. Maar nu, zijn leven is Christus. Dat zegt hij in onze tekst. Paulus over leven en sterven. Hij zegt het, want het leven is mij Christus. Nou, hoe hij daarachter gekomen is, dat hoef ik niet te herhalen. Dat heb ik eigenlijk al gezegd op de weg naar Damascus, hè. Toen is hij daarachter gekomen. Dat hij dat niet had. En dat radicaal tegenstond in vijandschap. Wat is hij geschrokken? Dat heeft de Gods geest hem verootmoedigd. En Christus is zijn Heere geworden. Zijn zalig maken, maar ook zijn Heere. En toen is Christus zijn leven geworden. Ik ben gestorven, maar Christus leeft in mij. Wat bedoelt hij daarmee? Ik ben gestorven, maar hij leeft nog, hij ademt nog, hij heeft nog zijn lichaam. Wat bedoelt hij? Ik ben gestorven, maar Christus leeft in mij. Dat zegt hij in Colossense 3. Wat bedoelt hij? Hij bedoelt, ik ben gestorven. Daar bedoelt hij dit mee. Ik ben gestorven aan de gedachte dat ik met eigen werken, met zelfinspanning, met eigen activiteiten van bidden en Bijbel lezen en weet ik wat allemaal meer, iets inbreng. Ik ben daaraan gestorven. Hij zegt in Filippenzen 3, al die dingen die hij in het fariseïsme had en deed, die zijn, heeft hij schade en drek leren achten. Schade en drek voor het riool bestemd. Dat was van zijn eertijds. Dat heeft hij allemaal schade en drek leren achter. Om de uitnemendheid van Christus. Welke uitnemendheid? Twee hoofdzaken. In de eerste plaats Christus tot vergeving der zonde. Dat is wel hard nodig. Als je zo'n berg van zondeschuld hebt als hij had. Of zou de mijne minder zijn? En die van u. We moeten maar niet meten, hè? Maar belijden. Ik heb gedaan dat kwaad is in uw oog. En daarom ben ik uw gramschap dubbelwaardig. Als Gods geest dat waarheid maakt in ons hart, hè? Dan word je missend mens, een bedelaar aan de genadetroon. Alle schade en drek om de uitnemendheid van Christus. En dat heeft Paulus door het werk van de Heilige Geest in het geloof mogen ontvangen. De genade van Christus. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede met God door Jezus Christus. Daar heb je het. Christus is zijn leven. Hij kan voor God niet bestaan. in zijn eertijds niet, maar ook in zijn nu niet. Want dat zegt hij in Romeinen 7, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij. Zo erg is het met hem. En dat was als bekeerde man, als gelovige man, als apostel. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Hij bedoelt dat natuurlijk niet in zijn daden en in zijn spreken, want dan was hij voluit evangeliedienaar. Maar hij bedoelt dat in dat binnenste van hem. Uit het binnenste van de mens, zegt de Heer Jezus, uit het hart van de mens, komen voort. En dan noemt de Heer Jezus allerlei zonden. Dat wist Paulus ook zo goed, hè. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van dat zondige hart? Dat weet hij wel. Ik dank God door Jezus Christus. Daar heb je het weer, hè. Als je moet inleven, ook nadat hij de vergeving der zonden door het geloof mag kennen. Ik heb een boos hart. Ik heb een zondig hart. Dan heeft hij weer Christus nodig. Dat Christus ook zijn heiligmaking zou zijn. Dat zegt hij ook in Filippenzen 3. Daar zegt hij, ik jaag ernaar. Of ik het ook grijpen mocht. Wat bedoelt hij? Dat heilige leven van Jezus. Ik jaag ernaar. Of ik het ook grijpen mocht. Waartoe ik, zegt hij erachter, ik van Christus Jezus gegrepen ben. Dus hij is niet hopeloos. Hij is niet hulpeloos. Maar is in zichzelf zondaar gebleven. In zichzelf onbekwaam tot het goede. Ik jaag ernaar. Of ik het ook grijpen mocht. Die heiligheid. En dan weet hij, het beginsel heb ik. Waartoe ik ook van Christus Jezus gegrepen ben. Want als Christus Jezus een zondaar grijpt, stilzet, bekeert, op zijn leerschool neemt, dan deelt hij mee gerechtigheid en heiligheid. En die heiligheid is in dit leven altijd ten dele, dat weten we. Dat is de strijd. Ik jaag ernaar. Of ik het te meer grijpen mocht. Of ik te meer de heiligheid van Christus vertoon. Ons avondmaalsformulier zegt daar iets heel moois over. In het gebed, voordat het avondmaal gebruikt wordt, staat dit. Wilt u, door uw Heilige Geest, in onze harten bewerken, dat wij ons hoe langer hoe meer aan uw Zoon overgeven, en met hem gespijst en gelaafd worden, zodat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven. Voelt u dat bidden? Dat de Heere door zijn geest in onze harten wil bewerken. Dat we ons met heel ons bestaan, hoe onrein ook, aan Christus overgeven. Om dan in het avondmaal door het geloof met zijn leven gespijst en gelaafd te worden, dat Christus in ons zal leven. En we niet meer onszelf leven, en de zonde niet meer in ons heerst, maar dat we Christus leven zullen, hem toebehoren. Wat een goed gebed, hè, uit het avondmaalsformulier. Laten we het, kinderen van God, maar voortdurend vragen. Maak mij zo tot een kind van u. Maak mij zo tot uw dienst bereid. Maak mij zo een leerling van u. En als je het niet kent en niet weet en niet verstaat, jongens, meisjes, ouderen, ze nog onbekeerd zijn, buiten het leven der genade, dat gaat niet goed, hè. Want wie de Heere niet dient, komt niet boven. Ja, dat staat er. Zonder heiligmaking zal niemand God zien. Dat is nogal wat, hè. En als je dan geen heiligmaking kent, dan gaat het niet goed, hè. Dat dringt te meer om de Heere te zoeken tot je bekering, terwijl hij te vinden is. Om de slechtigheden te verlaten. En om in de weg des verstands te gaan. Dat is de weg van het woord. En daar verstandig op te letten. Bidden om zijn geest en genade en ontferming. Om in Christus gevonden te mogen door dat werk van de Heilige Geest, van hartvernieuwing en bekering. Kom, jongeren en ouderen. Hij roept een ieder toe. Wend u naar mij toe. Tot uw behoud. Want buiten hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En u die God zoekt, u die het begeert, die het verlangt, die er naar uitziet, houd aan, grijp moed, want nooit zal hij degene die hij in zijn dienst opnam, begeven of verlaten. Hij is zo getrouw als sterk, hij zal zijn werk zeker voor u volenden. We gaan samen zingen. Psalm 108, tweede vers. 108 vers 2 zingen wij. Psalm 108, het tweede vers. Ik zal, o Heere, uw wonderdaan, uw roem, de volken doen verstaan. En wat er verder volgt, 108 vers 2. Sterven, daar denken de mensen vandaag heel anders over. Hè. Leven, daar moet je van maken wat er van te maken is. En je moet jezelf vooral bedelen met wat je pakken kunt. Wat is de mens anders dan wat de Bijbel ons leert? Dat dienen is zo ver weg. De goede niet ten aangesproken. Want er zijn door algemene genade ook onder de mensen nog wel mensen die dienstbaar willen zijn in de samenleving. Maar als het uit het geloof niet is, wordt dan de Heere daarin gezocht en bedoeld? Nee, hè. En dat hebben ze nodig, dienen in de weg van het oprechte geloof. En sterven. Er wordt ook zoveel over gesproken en over gedacht en gefilosofeerd. Van een onderwerp wat veel meer aandacht heeft dan zeg 50 jaar geleden. Daar waren we er meer bang van, hè, om erover te praten. Vandaag moet dat bespreekbaar zijn. En dat is ook aan de ene kant wel goed. Maar laten we het wel in Bijbels licht doen, hè. Want sterven betekent wel God ontmoeten. Sterven betekent wel rekenschap afleggen van je gedachten en van heel je leven. En sterven buiten Christus is eeuwig rampzalig. O, laten we het overdenken, ook wat dat betreft, hè. En laten we die borg en zaligmaker zoeken, terwijl het is het heden der genade. En ieder bedenken zijn zonde en vervloeking. En verootmoedigen zich. En zoeken ze reinigmaking en zaligheid buiten zichzelf. In Christus alleen. Paulus over leven en sterven. We zagen iets van zijn leven is dienen, van zijn leven is Christus. En nu over zijn sterven is gewin. Ik blader even met u door naar de 2e Timotheusbrief. Het 4e hoofdstuk vanaf het 6e vers. Daarvoor ziet hij zijn einde. De laatste brief die Paulus geschreven heeft, ook uit de gevangenis in Rome, is de 2e brief aan Timotheus daar. Het laatste hoofdstuk daar lees ik een paar versen van voren. Dan zie je hoe dat einde, dat sterven van Paulus geweest is. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd. En de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Dat weet je dus, hè. Laatste hoofdstuk van de 2e Timotheusbrief. Binnenkort wordt hij als een drankoffer geofferd. Zo ziet hij dat. Want ja, hij heeft het zielenleven. Hij heeft het geestelijke leven. Hij heeft het eeuwige leven alleen maar aan de Heere te danken. Aan de Vader der verkiezing. Aan de Geest die bekering en geloof hem schonk en in hem werkte. Aan Christus die zijn leven ook voor hem gaf. En zo wordt hij tot een drankoffer geofferd. En de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Wat bedoelt hij? Een schip kan aan de kade liggen, hè, met een zwaar touw aan zo'n betonnen paal. En als je dan dat touw losmaakt en je bindt dat schip los, dan kan het de golven kiezen. Dat bedoelt hij. Mijn lichaam, mijn vlees wordt losgemaakt en mijn ziel kan naar de hemel toe. Dat komt dichtbij. Ik heb de goede strijd gestreden. Strijd gestreden. Hij zei niet, ik was bekeerd en toen was klaar. Maar ik was bekeerd en toen ben ik in de strijd geplaatst. In de strijd tegen de driehoofdige vijand. Maar nu staat hij bijna aan het einde. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Niet ik, maar de Geest Gods die met mij is. Dat is het, hè. Zo is het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. Voorts is mij weggelegd. Dat is ook een artikel des geloofs voor Paulus. De kroon der rechtvaardigheid. Heeft hij die verdiend? Helemaal niet. Hij had zoveel onrechtvaardigheid en eigen gerechtigheid. Christus heeft die verdiend. Voor hem. Door de drievoudige dood in te gaan, Gods toorn te stillen. En de gerechtigheid aan het leven te brengen. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag mij geven zal. Dat weet hij zeker. Daar staat hij vast in het geloof, in het verzekerde vertrouwen. Die kroon, die wordt mij gegeven om Jezus wil, naar de verkiezende liefde des Vaders, door het getuigenis des Geestes kan, gemeente. Wat is dat een wonder, hè? Als je zo de dood onder ogen mag zien, zo de dood tegemoet mag treden, zo het levenseinde mag verlangen, op goede grond, in Christus, wiens eigendom hij is. Ja, zegt u, dat is Paulus, die man die mocht weten, heel bewust van de rechtvaardiging, van Christus, krachtig in het geloof bevestigd, verzekerd, maar ik dan, luister. Want Paulus is nog niet uitgeschreven. Nog één zinnetje daarachteraan. En niet alleen mij die kroon der rechtvaardigheid gegeven wordt. Niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Dat hè. En dan daalt hij af hè. Dan zegt hij niet allen die zo ijverig gewerkt hebben als Petrus en Johannes. Dat zegt hij niet. Hij zegt ook niet, allen die zulke eikenbomen der gerechtigheid en in het geloof geworden zijn als Daniel en ik. Dat zegt hij ook niet. Allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Mensen die zeggen, ach, met al mijn tekort, met mijn geringe geloof, is het wel geloof denk ik zo vaak. Met mijn geringe bekering, wat is er nou echt van hè? Waar kom ik tekort, hè? En met alle aanvechting en bestrijding die ik bij me heb en in me heb, soms zelfs teweeg breng met dat alles. Hè? Maar dit, zijn verschijning hebben lief gehad. Wat is dat een wonder, dat dat kind in de kribbe neergelegd werd. Wat was dat een wonder voor die wijzen uit de doos. Die geleerde mannen, die rijke oosterlingen. Maar het was een wonder voor ze. Een kind in de kribbe, ze aanbaden dat kind. Ze hebben zijn verschijning lief gekregen. En die herders, eenvoudige mensen, arme mensen, die eigenlijk niet meetelden in de samenlevingen. Maar de engel had het ze gezegd. U is heden geboren, de zaligmaker. En ze zijn gegaan, want ze hadden hem lief gekregen. U ook. Jij ook. Hem lief gekregen met al je gebrek. Met al je zonde. Met heel je verloren leven. Met al die dingen die tegen je getuigen. Waarbij je moet zeggen, Heere, wie ben ik toch? Wat komt er toch van mij terecht? Wat moet ik toch mezelf aanklagen? Maar dit, hè. Zijn verschijning lief gekregen. Dat hij nou kwam. Straks in heerlijkheid, dat is waar, maar nu in armoede, in vernedering. En de mensen zagen geen gedaante, nog heerlijkheid. Ze hoorden van hem in Bethlehem, van dat getuigenis van die herders, maar ze gingen niet eens. Ze hoorden van hem daar in Jeruzalem, van Anna. Maar die priesters, die hoorden van hem, was Simeon. Maar ze aanbaden hem niet eens. Bent u ook zo een? Dat is erg. Als je niet naar hem uitziet, niet hem begeert. Niet hem zoekt, niet naar hem vraagt, maar buiten hem voortgaat. Dat is eeuwig rampzalig. Op bedenk wat tot uw vrede dient. Maar wat een wonder, hè. Als je zo het werk van de Heilige Geest, zijn verschijning, hebt lief gekregen. En dan is je geloof dan bestreden en in je eigen oog gering. En al is je bekering dan zo onvolmaakt en gebrekkig. Zijn verschijning hebben lief gekregen. Van al wat u ontbreekt, schenkt hij aan zulke nooddruftigen, ellendigen en armen. Zijn verschijning lief gekregen. Kerk des Heren, min geoefend, meer geoefend. Hij zal ten tweede malen verschijnen. Tot uw liederen vreugde. Dan zal Gods kerk hem eeuwig groot maken. Ja, God drieënig toebrengen. alle lof, eer, aanbidding en dankzegging. En juist ook het Lam dat onze zonde op zich nam. Amen. Heere, wilt u naprediker zijn op het woord dat mocht uitgaan in deze avond? Zou u het willen heiligen aan de harten, er toepassing aan willen geven? Voor het eerst tot verootmoediging, tot bekering, tot levendmaking. Maar ook in de voortgang, Heere, tot nadere onderwijzing, tot versterking van het geloof. Heere, dat is uw werk door uw geest, betoont u dat te doen. In uw genade. En mogen we het zo bij u neerleggen. Het woord dat klonk. U doet ermee wat u behaagt. En dan is het goed. Wilt u het zondige van vanavond vergeven? Wilt u het tekort vervullen? We zeggen u dank voor uw getuigenis. Prijzen u. Voor de grote gave uw genade. In uw Christus aanbiddelijk. Bent u. Gaat u met ons, Heere. Naar de plaatsen van onze bestemming. Wilt u ons onder uw hoede nemen, ook als mogelijk door sommigen, door velen misschien wel reizen gemaakt worden. Beschut u, bewaart u naar het lichaam en naar de ziel. Wilt u onze harten en zinnen bewaren in Jezus Christus. Getrouwe God, gedenkt u ons naar de rijkdom uw genade om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot uit Psalm 73, het 12e vers. 73 vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. 73 vers 12. gemeente gaat nu heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.